Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen op Psalm 62, daarvan het eerste vers. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. En wat er verder volgt, Psalm 62, vers 1. De kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we uit Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. 27, vers 5. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
De schriftlezing voor vanavond vindt u in 1 Johannes 3, de eerste brief van de apostel Johannes, daarvan het derde hoofdstuk. Daar lezen wij Gods woord. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien, gelijk hij is. Een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk hij rein is. Een iegelijk die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid. Want de zonde is de ongerechtigheid. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen. En geen zonde is in hem. Een iegelijk die in hem blijft, die zondigt niet. Een iegelijk die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kindekens, dat u niemand verleiden. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van de beginnen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Er wordt bedoeld, die doet de zonde niet blijvend en altijd maar door. Want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hij kan niet in de zonde blijven leven, betekent dat. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen van de duivel openbaar. Een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God. En die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kaïn, die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Iegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo wie nu het bloed ter wereld, het goed ter wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met het woord, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. En hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn, en wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en hij kent alle dingen. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, terwijl wij zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor hem. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. En die zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in dezelfde. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in dit gedeelte, 1 Johannes 3, daarvan vers 21 en 22. 21 en 22 van 1 Johannes 3. Deze woorden, geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, dewijl wij zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor hem. Tot zover de tekst. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Laten we samen bidden. Groot en heilig God in de hemel, wat is het een wonder dat u ons opnieuw weer bijeen vergadert rondom uw woord. Hier in uw huis of thuis als we meekijken of meeluisteren. U bent de herder, Heere, die uw schapen bij name roept, opdat ze uw stem zouden horen, opdat ze u zouden volgen. Maar u bent ook die herder die zondag aan zondag ook nog schapen roept die van uw schaapskooi niet zijn, opdat ze ook een schaap van u zouden worden. U bent die herder die voedt en die wijdt, die de schapen ook opvoedt en vermaant en onderwijst. Heere, u bent de zaligmaker, een God van volkomen zaligheid. En we hebben u zo nodig. En we hebben uw woord zo nodig. Want zonder uw woord, Heere, dan zijn we dwalende schapen. Dan hebben we geen richting. Dan hebben we geen houvast. Dan hebben we geen zekerheid. Heere, alleen uw woord is betrouwbaar. Wij moeten u belijden dat wij dat niet zijn. Dat wij dat nooit zijn van onszelf. Andere mensen niet. Met mensen vallen we om, Heere. Maar uw woord is vast en eeuwig zeker. En wat een wonder dat u ons dat woord aan geeft en dat dat woord ook gepredikt mag worden. Dat we dat woord mogen onderzoeken. Opdat we ons geloof zouden ankeren. Ons schamele geloof vaak. Ons gebrekkige geloof. Heere, maar dan toch zouden ankeren in de vaste grond van uw beloften. In de rots van het behoud die in dat woord aan ons hart gelegd wordt. Heere, bij ons is het niet. Maar bij u is alles. U bent de volkomen zaligmaker. En geef ons nou oog en hart voor u, Heere. Voor het eerst of ook weer opnieuw. We bidden of u door uw Heilige Geest wil werken in onze harten. In deze dienst, hier in de kerk en ook thuis. Of u uw woord zo wil zegenen dat we de lessen die daarin liggen opgesloten ter harte mogen nemen. Als het gaat om het gebed, over de vrijmoedigheid tot u, Heere, over de verhoring van het gebed. Heere, geef dat we niet alleen dingen mogen leren, maar wilt u zelf ons leren bidden. Want we kunnen erover praten en we kunnen erover preken en we kunnen er wat van vinden. We kunnen het ook nog mooi vinden, maar leert u ons bidden. Dat het praktijk mag zijn in het leven van jongeren, van kinderen, van ouderen. Dat we de handen vouwen, dat we opzien naar de troon van de genade. En dat het ons in de eerste plaats ook om genade te doen is. Om die zoon van wie we lazen. Dit is zijn gebod. Dat wij geloven in de naam van zijn zoon. Heere, wilt u ons dat leren en wilt u ons daarin ook oefenen. Dat het gaat om hem, om de kennis van hem. Heere, wilt u de rijen maar doorgaan. En wilt u zo alles wel maken met uzelf. We dragen de gemeente hartelijk aan u op. Wilt u hier wonen en wilt u hier werken? Zegent u uw dienaar, onze broeder, dominee Procé, die u hier gesteld hebt. Heere, wilt u hem bedouwen met uw zegen en met uw geest. En hem in rijke mate dat schenken wat hij nodig heeft om het woord door te geven, voor te houden, toe te passen, aan het hart te leggen. Die grote Heere Jezus Christus, die gewillige en volkomen zaligmaker, de enige. Heere, wilt u alles schenken wat nodig is voor de prediking, voor het pastoraat en alle andere opzichten samen met zijn vrouw. Gedenkt u ze, Heere, Ook deze maanden die in het teken staan van afscheid nemen, naar de mens gesproken. Heere, wilt u in alle opzichten voorzien. We dragen de kerkraad aan u op. Wilt u zich over hen ontfermen, de broeders diakenen en de broeders ouderlingen. Geef wijsheid van u. Geef ootmoed. Geef liefde. Liefde voor u. Uw dienst voor de gemeente. Voor mensen om hen heen. En zegent u zo ook het ambtelijke werk in het midden van de gemeente. Geef liefde, Heere, ook in de gemeente onderling. Gebed voor elkaar, een oog voor elkaar. En wilt u zo deze gemeente bouwen en geven dat er een voedingsbodem mag zijn voor het woord van u. Heere, dat is niet ons werk. Maar we mogen onze handen vouwen en bidden of u dat wil schenken, of u door wil werken, of u velen wil geven, Heere, die knielen voor u, voor de Heere Jezus Christus. Kon het zijn, allen, ga ons niet voorbij, Heere. Maar wek ons op, geeft u het, een opwekking onder jong en oud, opdat doden mogen horen, de stem van u, de Zoon van God, opdat zij die ze gehoord hebben, zouden leven. Heere, werk zo. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Zegen het werk van Wycliffe, de Bijbelvertalers. Werk van Hessel en Kobe Visser, die namens onze kerken ook uitgezonden zijn. En alle anderen, Heren, wilt u hen bedouwen met uw zegen, met uw geest. En wilt u geven dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden. Wees met heel uw kerk wereldwijd, overal, Heren. We dragen in bijzonder dat deel van de kerk aan u op dat vervolgd wordt en verdrukt. Waar mensen met gevaar voor eigen leven samenkomen. In het geheim. Waar gezinnen uit elkaar gescheurd zijn omdat vaders in de gevangenissen zitten of in de werkkampen. Gemarteld worden. En het zo onzeker is of ze ooit nog terugkomen. En dat alleen maar omdat ze uw naam beleden. Omdat ze u, Heere Jezus, lief hebben en lief hadden. Ontfermt u zich, Heere. Zegen alle hulpverlening. Van woord en daad. Wereldwijd. Maar in bijzonder die hulp die ook gegeven wordt aan mensen die uw naam mogen belijden. We dragen het werk onder de vluchtelingen aan u op. Het werk onder Israël. Heere, wilt u de ogen van uw oude bondsvolk openen voor de Heere Jezus Christus. En wilt u geven, Heere, dat er zo echte vrede mag komen voor heel dat volk. We bidden voor ons eigen kerkverband. Heren, we vragen om uw genade. Of u ons bij elkaar wil houden, ja. Of u ons bij uw woord wil houden en bij uw woord wil brengen. Wilt u geven dat voor ons allen ook persoonlijk mag gelden. Want daar moeten we allemaal terechtkomen. Daar moeten we het allemaal van hebben. Maar geef het ook ons als kerken en als opleiding in Apeldoorn, als curatorium, ja, Heren, als studenten en kandidaten. En we bidden ook voor ze, Heren. Geef wijsheid. Wilt u zich ontfermen over diegenen die al heel lang beroepbaar zijn en al heel lang wachten op een beroep. We bidden voor predikanten die het moeilijk hebben, op wat voor manier dan ook, gemeenten waar zorgen zijn. Heren, geef dat uw naam niet gelasterd wordt. En geef dat er geen problemen opgelost zullen worden die niet op de manier die niet naar het woord is. Maar leer ons toch buigen voor schrift en belijdenis. We bidden voor onze overheid, allen die over ons gesteld zijn. Geeft u wijsheid, Heren, in het bijzonder aan die politici die biddend en luisterend naar uw woord een werk mogen doen. We bidden of u ons de kracht wil geven om ook het werk te doen waartoe wij geroepen worden en zijn. Op school of thuis, in het gezin of in de zorg. Heren, we dragen de onderwijzers aan u op, meesters en juffrouws. We bidden in het bijzonder ook voor mensen die werken in het ziekenhuis of in de verpleging. En die te maken hebben met coronapatiënten en met de dreiging daarvan. Heere, geef dat een hulp en verwachting van u, de Heere, mag zijn. En zou u willen geven, Heere, dat al die dingen die er gebeuren in deze wereld, waardoor de wereld platgelegd wordt, zou u het nog willen gebruiken, opdat mensen tot bezinning zouden komen. Het leven is niet maakbaar, we zijn zo kwetsbaar. En er is maar één plek waar we veilig zijn, in de schuilplaats van de Allerhoogste, in de schaduw van de Almachtige, in de wonden van u, Heere Jezus Christus. Heere, zou u geven willen dat besef nog gevonden mag worden en vermeerderd mag worden. We bidden voor de jongeren. Houdt u ook hen vast in deze tijd dat ze niet naar school kunnen, dat ze geen stage kunnen lopen, dat er zoveel plannen omgegooid moesten worden en veranderd moesten worden. Als de contacten minder zijn, wellicht een stukje eenzaamheid. Heer, houdt u onze jonge mensen vast en help ons om voor de ander ook er te zijn. Heer, wilt u zo met uw geest werken, dat toch bovenal. Want dan is er echte liefde, dan komt er ook liefde, oog voor elkaar, omdat we weten dat uw oog op ons rust. Heere, zou u zo aan ons allen willen gedenken? Wilt u de Satan van ons weren, als hij zal proberen, Heere, om onze gedachten van u af te trekken, om ons hart van u af te trekken, om ons helemaal van u af te trekken, om te verhinderen dat we onze knieën zouden buigen voor u, Heere. Geef hem geen kans en wilt u zijn werk toch verbreken? En wilt u zo heerlijke dingen doen, ook vanavond hier onder ons? Wij vragen het om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de preek zingen we samen uit Psalm 133, het eerste vers. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. Oh nee, dat is het eerste vers. Ik citeer nu het derde vers. Het eerste gaan we zingen. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Dat liefdevuur niet wordt verdoofd. 133 vers 1. Als antwoord op de preek zingen we uit het gebed des Heren, het derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer, hij werpt de troon des Satans neer. Gebed des Heren, vers 3. Gemeente, hebt u wel eens gehoord of gemerkt dat God je bidden hoort? Heb jij wel eens gemerkt dat God echt ver hoort? En merk je dat nou vaak? Merk je nou vaak dat God echt hoort als je bidt? Of niet zo heel vaak? Heel soms. Hoe vaak merk je eigenlijk thuis, hè, als je iets vraagt aan je moeder of aan je vader, dat je moeder ook naar je kijkt en dat ze naar je luistert. En dat je ook krijgt wat je vraagt. Ik hoop dat je dat heel vaak ervaart. Dat je dat elke dag ervaart. Als je iets vraagt of iets zegt tegen je moeder, dat ze naar je kijkt. Dat ze aandacht heeft voor je, tijd heeft voor je. En dat je ook krijgt wat je nodig hebt. Niet alles krijgt, want als je alles maar krijgt wat je wil, dan gaat het natuurlijk mis. Maar wel wat je nodig hebt. En ook wel dingen die fijn zijn natuurlijk. Nou, God is de hemelse Vader. En als je moeder, tenminste, zo gaat het toch in een gezond gezin. Nou, elke dag als je vraagt, iets vraagt aan haar, naar jou luistert en naar jou kijkt en aandacht voor jou heeft. Als je moeder nou dat al doet en je vader hopelijk ook, zou God, die de hemelse Vader is, dat niet nog veel meer doen? Elke dag, elk gebed, horen, verhoren, zijn hand open doen en zeggen, kijk eens, hier heb je om gebeden, dit geef ik je. Ik denk het wel. Maar hoe komt het dan dat we daar zo weinig van merken? Of misschien dat we daar minder van merken dan dat je thuis merkt dat je moeder hoort en luistert en je vader. Misschien zit er iemand in de kerk die zegt, ja, u hebt het mis, want ik merk het elke dag. Ik ervaar het elke dag dat de Heere mij geeft wat ik vraag. Ik heb elke dag zoveel reden om te danken. Rijk, rijk is dat. Al die weldaden van de Heere. Als we het maar zien, nietwaar? Als we het maar zien dat God een open oor heeft en een open hart, open ogen. Dat hij een bron van genade is voor arme zondaren en die is elke dag open. Misschien luistert er ook iemand mee of zit er iemand in de kerk die zegt, ik heb echt nog nooit wat gemerkt van God. Ik heb nog nooit gemerkt dat hij je bidden echt hoort. Misschien ben jij dat wel. Hoe kan dat? Bestaat God eigenlijk wel? Of is er een andere reden waardoor ik dat gewoon niet merk? Wel, over al die dingen hopen we wat te horen in deze preek. Ik heb er als thema boven gezet, bid en u zal gegeven worden. Bid en u zal gegeven worden. Twee dingen. En dat correspondeert ook met de versen 21 en 22. We letten eerst op vrijmoedigheid en gehoorzaamheid. Vrijmoedigheid en gehoorzaamheid. Dat is vers 21. En we letten in de tweede plaats op verhoring en gehoorzaamheid. Dus het woord gehoorzaamheid komt twee keer voor. Dus eerst vrijmoedigheid en gehoorzaamheid. En in de tweede plaats verhoring en gehoorzaamheid. Gemeente, voor ons ligt de brief van de apostel Johannes. Johannes schreef zijn brieven vanuit Efeze naar de omliggende gemeenten. In Klein-Azië. En net zoals Paulus en Petrus dat deden, In hun brieven stelde ook Johannes bepaalde dwalingen aan de orde, ketterijen. Er waren mensen in die tijd die met hun dwaalleer een bedreiging vormden voor de kerk, voor de gemeente. Ze beweerden bijvoorbeeld dat de Heer Jezus, God, zo niet echt mens geworden is. Want ja, het menselijke, dat is zo aards, het stoffelijke, dat is zo aards. Dat zo God, die heilige God, die eeuwige God, nooit doen, dat past niet bij God. Stoffelijk mens worden. Weer anderen die beweerden, ja, dat als je bekeerd was, dat het dan niet zo erg uitmaakte hoe je leefde, want er is toch genade. Nou, dat was te merken aan hun gedrag. Dat ging soms helemaal mis. Maar ja, ze zeiden, er is toch vergeving en God is toch liefde. Tegenover die dwaalleer benadrukt Johannes dan drie kenmerken van de echte christenen, van de ware gelovigen. Iedereen die God kent en lief heeft, die gelooft dat God in Jezus echt mens geworden is. Iedereen die God kent en gehoorzaam, die is ook gehoorzaam aan zijn geboden. En iemand die God kent, die heeft de broeders lief. En natuurlijk ook de zusters. Dat zijn die drie dingen die Johannes dan benadrukt tegenover die dwaalleraars. En in 1 Johannes 3 gaat het met name over die laatste twee. Elkaar liefhebben. En God gehoorzamen. Niet zondigen, niet in de zonde leven. En dat elkaar liefhebben en gehoorzaam zijn, dat heeft alles te maken met vrijmoedigheid. Met vrijmoedig bidden. In vers 21 zegt Johannes, geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. Om tot God te gaan. Vrijmoedigheid, dat heeft alles te maken met het spreken, met het je uitspreken bij de Here, met bidden. Vrijmoedigheid, vrij zijn in het uiten van je gemoed, van je innerlijk. En in ons taalgebruik heeft dat woord vrijmoedigheid te maken met hoe je je voelt. Dat kwam vanmorgen ook even langs, hè, dat gevoel. Nou, voor ons gevoel, net als het woord vrede, voel je vrede. Voor ons begrip heeft het vaak te maken met, ja, heb je vrijmoedigheid om wat te zeggen? Dan bedoelen we, voel je vrijmoedigheid om wat te zeggen? Voel je dat? In de Bijbel heeft vrijmoedigheid weinig met gevoel te maken. Het Griekse woord wat er gebruikt wordt betekent oorspronkelijk het recht van spreken hebben. Ieder Romeins burger die had het recht van spreken om in de volksvergadering het woord te voeren. En dat recht, die vrijheid, die had hij. Omdat hij Romeins burger was. Hij had vrijmoedigheid om wat te zeggen. Of hij zich nou goed voelde, of dat hij zich nou niet goed voelde, of dat hij nou goed leefde, of dat hij nou ten diepste een schurk was, een boef. Als Romeins burger had hij het recht, had hij vrijmoedigheid om zijn hart, zijn gemoed daar op tafel te leggen. Om te vertellen, om te zeggen wat hem bezighield. Altijd. En dat wordt nou doorgetrokken in het Bijbelse spraakgebruik. Vrijmoedigheid, dat is dus niet iets wat je voelt, maar dat is iets wat je krijgt van de Here. Het is de vrijheid, het recht om te spreken, toestemming van God. Niet omdat ik het waard ben, want ik ben het niet waard, maar omdat God het zegt. Stort voor mij uit uw ganse hart, bid en u zal gegeven worden. Dat mag. Hoe jij je ook voelt. Ook al ben je net in de zonde gevallen. Ook al ben je in de zonde verstrikt geraakt. Je hebt van God vrijmoedigheid, toestemming. Roep mij maar aan. Roep mij maar aan. Ga maar tot de troon der genade met vrijmoedigheid. En werp die vrijmoedigheid niet weg, zegt de schrijver van Hebreeën ook in hoofdstuk 10. Dus al die mensen, u ook, wij ook, jullie, wij allemaal hebben vrijmoedigheid om te bidden, om tot God te gaan, het recht. Kom maar, zegt de Heer. Alleen, er is iets wat ervoor kan zorgen, waardoor je van die vrijmoedigheid geen gebruik kan, durft te maken. Er zit iets, stel je voor, je bent chagrijnig en je hebt net lopen schelden thuis. En je sloeg de deur dicht en je gaf een grote mond. Dat is zonde. Dat is zonde. En wij moeten op een andere manier met onze boosheid om leren gaan. Maar goed, je sloeg de deur dicht, je schold, je gaf een grote mond. En vervolgens kijk je naar buiten en dan zie je de regen vallen. En ja, je moet net naar je werk. En het regent echt hard en het waait. Je moet normaal gesproken met de fiets. Ja, normaal dan vraag je je vader, pa, wilt u me even brengen? Maar je bent net zo brutaal geweest. Tja. Mag je alles vragen aan je vader? Natuurlijk mag je alles vragen. Je hebt vrijmoedigheid, je hebt toestemming. Toestemming om altijd alles te vragen. Zo hoort dat in een gezin te zijn, zo hoort dat in een gezond gezin te zijn. Maar ja, nu, er is iets gebeurd. En je hebt vrijmoedigheid, maar niet het lef, niet de durf, de mogelijkheid, hoe moeten we het zeggen, om het toch te vragen. Hé pa, het regent zo hard, zou je me willen brengen? Ah, dan schaam je weg. Als je dat nu zou vragen, na die brutale mond. Nou, dat bedoelt Johannes in vers 21. Indien ons hart ons niet veroordeelt, ja, dan hebben we vrijmoedigheid tot God, om tot God te gaan. Wat wil Johannes dan zeggen? Ja, zorg dat je van die vrijmoedigheid gebruik maakt, die heb je. Ga tot de Heere, bid, opent uw mond. Al wat u ontbreekt, ik schenk het, maar wat is er dan wel nodig? Nou, een hart dat je niet veroordeelt. En wat is daarvoor nodig? Ja, dat je geen brutale mond geeft. Want dan kun je nooit krachtig bidden. Gelovend dat de Heer hoort en verhoort. Door die zonde mis je de zekerheid. Dan durf je hem niet aan te kijken. Verstrikt in de zonde. En je weet, het is verkeerd wat ik doe. Het is verkeerd wat ik doe. Ja, en wil nu bidden. Het mag. De Heer zegt, bid. Niet denken, oh, de Heer ziet me aankomen. Maar ja, je hebt net gezondigd. En tegen beter weten in. Ja, dan kun je van die vrijmoedigheid amper gebruik maken. Je hart veroordeelt je. Dus, ja, gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid, daar komt het op aan. Doen wat hem wel behagelijk is. En dan met name, volgens de context, het gebod om elkaar lief te hebben. Om je naaste lief te hebben. Met woord en daad. In het gezin, elkaar lief hebben. Op school, op je werk, in de gemeente. Laat je doen en laten je woorden, je blikken, je gebedsleven ook gedrenkt zijn met de liefde voor elkaar. De liefde die uit God is. Als dat er niet is, de broeders niet lief hebben. Als je de broeders niet lief hebt en ook de zusters niet, dan kun je ook van die vrijmoedigheid geen gebruik maken. Vrij zijn in het gemoed om je hart voor de Heere uit te storten. Hoe kun je God dienen, zegt Johannes, als je broeder niet lief hebt? Dan heb je God ook niet lief. In vers 10 en volgende maakt hij dat duidelijk. Liefhebben, dat kost zelfverloochening. Ootmoedig zijn, niet altijd je gelijk willen halen. Willen buigen voor elkaar. Liefhebben. In de gemeente, dat is wat anders dan gevoelens hebben van liefde voor elkaar. Gevoelens van genegenheid hebben voor elkaar. In het Engels is er verschil tussen loving en liking. Je hoeft niet iedereen aardig te vinden, niet iedereen is aardig. Maar wel liefhebben. Door de ogen van de Heer Jezus naar die ander kijken. En dat hebben we niet van nature. En daarvoor moet je dicht bij de Here leven. Daarvoor moet je uit God geboren zijn. En de dagelijkse omgang met de Here beoefenen. En die liefde, die voedt het gebedsleven. En het gebedsleven voedt de liefde. De vrijmoedigheid in het gebed komt dat ten goede. En zo ligt er een appel om te bidden. Om bekering van boosheid, van frustratie, liefdeloosheid, bekering van ons eigen ik. Een appel om met het woord te leven. Gehoorzamen en liefhebben met woord en daad, zegt Johannes. Want je kunt niet zeggen dat je de armen lief hebt zonder ze ook te helpen. Niet alleen bidden voor die armen dus, maar ook geven aan die armen. En ook dat zorgt weer voor vrijmoedigheid, zegt Johannes. In het naderen tot de Here. Je wordt erdoor verzekerd dat je een kind van de Here bent. In vers 19 staat dat. En hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn. En wij zullen onze harten verzekeren voor hem. En dan gaat het over liefhebben. Niet met het woord alleen, vers 18. Niet alleen met de tong, maar met de daad. En met de waarheid. Dat helpt bij de zekerheid ook van het geloof. Nou, gemeente, u hebt inmiddels al wel een toepassing gemaakt, denk ik, voor uzelf. Het ging over u, het ging over mij, over ons. Liefhebben. Dat is nodig om met vrijmoedigheid tot God te gaan. Maar niet alleen liefhebben, er is gehoorzaamheid nodig aan alle geboden. Niet alleen het vijfde gebod, geen brutale mond geven en nog meer. Maar alle geboden. Johannes die bindt het zijn lezers op het hart. Ja, zorg ervoor dat je nou niet voortdurend met dat sprekende geweten te maken hebt. Met dat hart dat je veroordeelt. Doordat er dingen zijn in je leven die niet deugen, die niet kloppen. Want hoe kun je dan bidden met vrijmoedigheid? Heb je daar last van? Van een sprekend geweten? Dat een geweten spreekt als je iets verkeerd hebt gedaan? Of als je iets doet wat niet goed is? Dat is lang niet altijd zo. Dat is niet bij iedereen zo, sprekend geweten. Want als je je geweten negeert, dan op den duur, dan wordt die stem steeds minder hard. Het is net als met die klok. Sommige klokken die kunnen enorm tikken. Ik heb zelfs zo'n klok op mijn studeerkamer. En hij maakt echt een enorm lawaai. Tik, 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 tik. Maar ik hoor hem niet. Ik hoor hem niet. Hij tikt wel. Maar als er dan iemand op bezoek komt, dan zeggen ze wel eens, dominee, dat u zo kan werken. Zo kan werken, ik hoor helemaal niks. Oh ja, wacht, die klok. Inderdaad. En dan ga je ernaar luisteren. En dan denk je van, tjonge, wat een getik, inderdaad. En zo is dat ook met dat geweten. In het begin, ja, dan hoor je dat geweten wel. En dan die zonde die je doet. Ja. Welke zonde het ook is, hè? Stelen van de Belastingdienst of bij de Albert Heijn. Of je kijkt naar verkeerde dingen op de computer. Daar baal je echt van, de eerste keer. Dat voelt echt niet fijn. Vreselijk. Maar die honderdste keer. En die duizendste keer. En die, ja, nee. Behalve als de kamerdeur dan net open gaat, dan bons je hart weer ineens in je keel. En dus dat geweten, daar kunnen we ook het zwijgen op leggen. Maar intussen zorgt die zonde er wel voor dat je gebedsleven stokt, kapot gaat. Daar zorgt elke zonde voor. De zonde zorgt voor verstopping als het ware. En dan zit er iets tussen. Als iets verstopt zit, de gootsteen, dan kan het water niet meer weglopen. En als het verstopt zit tussen de Here en je ziel, vanwege een zonde, dan kan je gebed niet meer naar boven lopen, als het ware. Bovendien wordt God onteerd. En je ontneemt jezelf zoveel. Onder andere dit. Die vrijmoedigheid. God zegt, kom maar, bid maar. Maar ja, door al die zonden, door al die zonden, zeg ik niet, Heer, hier ben ik. Met al mijn noden. Nee, dan kruip ik liever een beetje weg. En dan verstikt alles in mijn ziel. Het is ook de vraag, en de vraag die stelt Johannes ons, of we dan wel een kind van God zijn. Als je in de zonde kunt blijven leven. Ik heb dat eventjes uitgelegd tijdens de schriftlezing. Iemand die uit God geboren is, die zondigt niet. Nou, elk kind van God zondigt. Maar de werkwoordsvorm geeft aan. Die blijft niet in de zonde. Die ligt er niet in. Die kan er niet in blijven liggen. Want je kunt ook voor een tijd lang verstrikt raken als kind van God in een bepaalde zonde. Maar een kind van de Heere, die kan er geen vrede in vinden. En die brengt zijn zonde toch altijd weer met vallen en opstaan bij het kruis als zijn enige toevlucht. Dat wordt ook waarschijnlijk bedoeld bij het verswint de gemeente. Indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. En hij kent alle dingen. Als ons geweten spreekt, gezondigd tegen alle geboden van God, niet slechts met de buitenkant zonde, maar ook met die binnenkant zonde, die niemand van me weet, die niemand ziet. Mijn trots en mijn hoogmoed, o God, wie ben ik toch? Zo op mezelf gericht, zo vurig als het om mijn eigen naam gaat. En zo lauw als het om de naam van de Heere gaat. Zo afgeleid, zo gauw afgeleid. Je hart veroordeelt je. Herken je dat? Herken je dat? Maar wat dan? God is meerder dan ons hart. En veel uitleggers die zeggen dan, ja, God weet nog veel meer wat er leeft in dat hart van jou. Als hoogste rechter. Mijn hart veroordeelt me, God is meer dan ons hart. Nou, dan is dat oordeel helemaal helder en klaar. Inderdaad, gemeente, dat is zo. Alle reden om voor God te buigen. God is meer dan ons hart. Hij is de hoogste rechter die veroordeelt. En toch vraag ik me af of dat de juiste uitleg is van de tekst. De boodschap van Johannes is een hele lieflijke. Zeker dat tweede deel van 1 Johannes 3. Geliefden, geliefden, zegt hij in vers 18. Of in vers 21. Kinderkens, vers 18. Hij heeft een lieflijke boodschap. Een lieflijke, scherp, maar om te troosten. En dan neig ik ernaar om het met Maarten Luther toch positief uit te leggen. God is meer dan ons hart. God weet alle dingen. Als mijn hart mij veroordeelt, dan weet God ook wat er op de bodem van dat hart toch ligt. Wat hij erin gelegd heeft, de liefde tot hem. En hij is barmhartig en zeer genadig. En met datgene wat God in mijn hart gewerkt heeft, en met al mijn zonden die mij aankleeft, heb ik maar één toevlucht en dat is Christus. Herkent u het ook als het gaat om die gehoorzaamheid aan de geboden? Ik krijg het nooit op een rijtje. Mijn geweten plaagt me aan. En dat is nog genade. Maar wat dan? Waar moet ik heen, Heren? God is meer dan ons hart. Ga maar naar hem. Vlucht naar het kruis. Dat. Elke dag. Dit is zijn gebod, zegt Johannes in vers 23. Zijn hoofdgebod. Geloven in de naam van de Heer Jezus. En wie doen dat? Nou, mensen die zeggen dat ze geen zonde hebben, die niet. Die er geen last van hebben, die ook niet. Maar juist diegenen die er niet meer uit de voeten kunnen. Die hebben maar één toevlucht. Bent u er zo een? Het bloed van het lam dat reinigt van alle zonden. Calvijn zegt dat bij vers 21. Als je hart je nou veroordeelt, dan is de bedoeling dat je dadelijk tot Christus gaat. Dadelijk. Bidden en vluchten tot Christus. Ze hebben alles met elkaar te maken. Hem moet u kennen, gemeente. Anders is er geen vrede. Dan veroordeelt je hartje. Meer nog dan veroordeelt God jezelf. Buiten Christus leven we onder het oordeel. En dan moet ik dan mijn liefdesdaden gaan optellen? Mijn werken bij hem brengen? Ach nee, dat kalmeert mijn geweten nooit. Alleen het bloed van het lam, dat reinigt van alle zonden. Maar wanneer je aan dat bloed deel hebt, dan kan het ook niet anders, gemeente. Overkomt liefde. Indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig om elkaar lief te hebben. En dan kan het ook niet anders. Overkomt gehoorzaamheid aan al die geboden. En als het er niet is, onderzoek jezelf. Als dat niet je verlangen is, of als je nog wat sjoemelt met bepaalde smoezen van nou ja, niet te nauw. Kijk, we worden gered. We worden zalig door het geloof alleen. Door het steunen op de Heer Jezus alleen. Er hoeft niks bij. Alleen het geloof in zijn volbracht werk. Maar het geloof blijft nooit alleen. En dat betekent, het wordt altijd gevolgd door een leven van gehoorzaamheid. Met vallen en opstaan achter de Heer aan. Wel, dat was het eerste. Vrijmoedigheid en gehoorzaamheid. En dan schrijft Johannes ook over verhoring en gehoorzaamheid. Want zo zegt hij in vers 22, en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. Je krijgt dus van de Heere wat je vraagt. Wat we ook maar bidden, ontvangen wij. Nou, dat is een rijk woord, niet? Dat is een aansporing om te bidden, om veel van de Heere te vragen, nietwaar? Om veel van de Heere ook te verwachten. Voor hem is niets te wonderlijk. Wat je ook maar bidt, ontvang je. Ja, zegt u, zeg jij. En daar heb ik nou moeite mee. Klopt dat dan? Ik denk ook aan diegene uit de inleiding die zegt, ik heb nog nooit gemerkt dat God mijn bidden hoort. Dat kan. En net als bij dat eerste punt, toen het ging over vrijmoedigheid en gehoorzaamheid, moeten we aan elkaar vragen. Kan het zijn dat het kanaal verstopt zit? Dat er iets in de weg zit? Door mijn nalatigheid in het liefhebben, mijn volharden in het ongehoorzaam zijn. Dan is er geen vrijmoedigheid. Ik kan van die vrijmoedigheid geen gebruik maken. Dat betekent dat, ja, dat ik niet door dat kanaal naar de Heere ga, naar de troon van de genade. Maar als er een zonde is in mijn leven, kan het ook betekenen dat er niet van de Heere vandaan door dat kanaal naar mij toe kan stromen. Het zit verstopt. En daarom geen verhoring van de dingen waar ik om bid. Ja, maar ik bid en ik meen het, maar ik merk niks. Ja, zit het kanaal niet verstopt. De Heer die laat dat vaak zien in de Bijbel. Dat hij niet hoort als wij intussen maar in de zonde leven, in onze eigen gang gaan. In Jesaja 1, daar staat daar bijvoorbeeld. Dan zegt de Heer, als u uw handen uitbreidt, moet je ze zien staan, die Israëlieten. Als u uw handen uitbreidt, dan doe ik zo. Dan verberg ik mijn ogen. Ook wanneer u het gebed vermenigvuldigt. Nou, hoor ze eens bidden. Ze vermenigvuldigen het gebed. Dan hoor ik niet. Waarom niet? Ja, dat zegt de Heer erbij. Uw handen zijn vol bloed, moet je kijken. Wast u. Reinigt u. Doe de boosheid van uw handelingen weg. Stop met kwaad doen. Leer goed doen. Dat zegt ook Jacobus in zijn brief. Gij bidt. Ze bidden wel. Je ontvangt niet. Waarom niet? Ja, omdat je kwalijk bidt. Verkeerd met de bedoeling om dat wat je krijgt voor jezelf te gebruiken. Er zit iets tussen dus. De zonde kan dat kanaal verstoppen. En daarom ontvang je niet. Waarom niet? Ja, omdat de Heere eerst iets aan ons vraagt. Hij wil gediend worden. God is geen automaat, met eerbied gezegd, waar je wat instopt, een gebed, en dan komt het eruit rollen. God is een persoon. Een heilig persoon. En hij zegt tegen u, tegen jou, tegen mij: geef mij je hart. Geef mij je hart. Nou, in die weg leer je van die vrijmoedigheid gebruik te maken. Maar in die weg verhoort God ook je gebeden. Bekering. Dat is dus nodig. Breken met de zonde. Niet als voorwaarde. Niet als voorwaarde. Genade. En verhoring van het gebed is altijd genade. En is altijd omdat God dat schenkt. Maar wel. Breken met de zonde. Bekering. Als weg waarin de Heere wil horen. Als weg waarin je die verhoring ook ziet. Als de basis voor je gebedsleven. Dat betekent dus heel eenvoudig dat we moeten stoppen met allerlei dingen aan de Heere te vragen. Maar dat we eerst moeten beginnen met naar de Heere te luisteren. Daar begint het mee. Een bekering begint met luisteren. En bidden, veel dingen aan de Heere vragen. Ja, wacht even. Luister nou eerst eens naar de Heere. Ik ben de Heere, uw God, zegt de Heer in Psalm 81. Dien dan geen goden nevens mij. Dien mij alleen. En dan, zegt hij, opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig. Al wat u ontbreekt, ik schenk het, zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Maar dus eerst, ik ben de Heer. Ik ben uw God, die heilig ijver voor mijn eer. Dient dan geen goden nevens mij. Dat zullen we het onthouden, gemeente. Eerst luisteren naar hem. Naar zijn wet. Naar zijn belofte. Want met die wet alleen loop je vast. Zul je het onthouden als je ten diepste nog je eigen weg gaat. Zonder gehoorzaamheid aan het gebod om te geloven in de Zoon van God. En intussen, dat kan niet alleen iemand zijn die jong is en die, ik zeg het met alle liefde hoor, maar misschien toch een beetje onverschillig is en zegt, ja, de Heer die hoort mijn gebed niet en ik heb nog nooit wat van God gehoord. En, ja. Nou, dan zegt God, ja, wacht eens even, luister nou eerst eens naar mij, geef mij je hart. Dan zul je eens merken of ik hoor of niet. Maar hij zegt dat ook tegen die oudere broeder of zuster, die zijn of haar leven al lang bidt om bekering, En hij doet het maar niet. Hij doet het maar niet. Ik word maar niet bekeerd. En intussen al 80 of 85 jaar. Gemeente weet, God hoort wel. Maar de vraag is, luistert u wel naar hem? Als hij zegt, hier is mijn zoon. Vertrouw op hem. Zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere zal u toegeworpen worden. Maar eerst dat koninkrijk. Komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt. Doe dat nou eens. En ik zal u rust geven. Hoe kunnen we verhoring verwachten, gemeente, als we daar nou niet allereerst mee bezig zijn met de persoon van de Heer Jezus Christus, de zaligmaker. Ik zeg het even heel kort door de bocht. Ik bid ook wel eens om bekering. Heel vaak zelfs, bekeer mij, Heere. Maar laat ik het nou eens zo zeggen, u moet niet bidden om bekering. Maar u moet bidden om Christus. Of u hem mag kennen. Of u hem mag liefhebben. Dat is eigenlijk hetzelfde. En dat je je hart er niet altijd in meekrijgt. En dat het hart weer omgekeerd en toegekeerd moet worden. Dat is helemaal waar. Maar bid het dan zo, hè. Bekeer mij tot Christus. Tot Hem. Tot zijn kruis. Tot zijn borgwerk. Want in Hem is het leven. Daar moeten we mee bezig zijn, gemeente. En daarna, ja, bid maar. En dan mag je de verhoring verwachten. En dan zijn we bij het laatste waar we de vinger bij willen leggen. En zowat wij bidden, ontvangen wij van Hem. Zowat wij bidden, ontvangen wij van Hem. Dus eerst die geboden. Eerst Christus omhelzen. Dit is zijn gebod. Dat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Maar krijg je dan alles wat je vraagt? Hoe zit dat? Is dat waar? Johannes schrijft in hoofdstuk 5 vers 14 van deze brief ook iets over de verhoring. We lezen daar in Johannes 5 vers 14. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot Hem hebben. Dat zo wij iets bidden naar zijn wil, Hij ons verhoort. Oh ja. Dat is leerzaam. Zo wij iets bidden naar zijn wil. Dat ontvangen wij van Hem. Altijd zeker weten. Bidden naar zijn wil. Nou, hoe weet je wat zijn wil is? Nou, die wil van God, die vind je in de Bijbel. En zijn geboden. Zijn evangelie, zijn belofte. Zijn belofte, Hij vervult niet al onze wensen. U kent dat zinnetje vast wel. God vervult niet al je wensen, maar wel al zijn beloften. Dat is echt waar. En weet je, als de Heere je nou bidden leert, als de Heere je bidden leert, dan laat je heel wat wensen schieten. Maar dan blijven zijn beloften over. En daarom is dat werk van de Heilige Geest zo onmisbaar. Dat Hij in ons werkt. Op ons gebed. Dat wil Hij doen. We laten de wensen schieten en heel wat. En de beloften blijven over. De liefde van God. Van die God die zijn geest in het hart schenkt. Die bepaalt dan de inhoud van je gebed. O Heilige Geest, leer ons bidden overeenkomstig uw wil. En dan gaat dat ook altijd gepaard met het kruisigen van je eigen wil. Niet mijn wil. Uw wil geschieden. Dat doet soms pijn, dat is soms moeilijk. Als de Heere niet zo verhoort als dat je graag zou willen. En dan zegt de Heere, kom maar achter mij aan. Kom maar achter mij aan. Zo wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Nemen zijn kruis op en volgen mij. Dat. Zie maar op die rug. Op die wonden. Op die striemen. Hij geeft niet altijd wat we willen. Maar Hij zelf komt altijd. En dat geeft vrede. En die vrede gaat je gebed bepalen en regelen. En dan bid je niet meer, Heere, wilt u me dit schenken en wilt u me dat schenken. Maar dan bid je vooral, Heere, geef vrede, wees u mijn borg. Als ik u maar mag kennen. En daarna, oh ja, geef me gezondheid, geef me kracht, geef me. Maar uw wil geschieden. Uw wil geschieden. Maar dan zal de Heere zijn belofte vervullen, gemeente, gelooft u dat? Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. En dan komt hij aan zijn eer. Dan zal hij aan zijn eer komen. Dat is ten diepste het doel van alle verhoring. De weg kan moeilijk zijn. Je bidt om wat je verlangt en je krijgt het niet. En je leven is daardoor zwaar en moeilijk. Dat kan echt een kruis zijn. Dat kan echt iets zijn in je leven waarvan je zegt, oh, als ik dat nou niet had. Als dat er nou niet was, wat zou het dan anders zijn? Wat zou ik dan gelukkiger in het leven staan? Echt moeilijk. Het komt maar niet. Het komt maar geen verandering. Waarom, Heere? Achter Hem aan. Die het allerdiepste waarom heeft uitgeroepen aan het kruis van Golgotha. En dan ziende op Hem. Bidden, Heere, uw belofte. Leg je vinger er maar bij. Wilt u die dan waarmaken in mijn leven? En dan met vrijmoedigheid bidden om zijn werk, om verhoring, om hulp en kracht. Want gemeente, de tekst die wil ons nou niet laten ronddolen, hè, met die vragen. Die vragen komen wel boven, van ja, ik krijg niet wat ik bid en ik krijg niet wat ik verlang. En mijn weg is zo moeilijk, hoe zit dat? En het is goed om het daar ook over te hebben, omdat de Bijbel daar ook van weet, omdat de Bijbelschrijvers daar ook mee worstelen, de psalmen, psalmdichters. Maar de tekst wil ons natuurlijk vooral onze handen laten vouwen, op onze knieën, tot de blijde verwachting brengen. Gemeente, hij doet wat hij belooft. En zijn koninkrijk komt. Opdat onze gebeden daarop gericht zouden zijn. Op dat koninkrijk. Op zijn werk in de gemeente, in de gezinnen, in ons eigen hart en leven. Daarom mag je bidden om een opwekking. En daarom mag je bidden, Heer, we zegen u de prediking daartoe. Dat de Heer dat wil gebruiken om ons in de schuld te brengen. Om ons te verootmoedigen. Bij ons is het niet. We hebben een borg nodig, maar die borg die is er ook, de Heer Jezus Christus. Geef het dat we Hem mogen kennen. Uit Hem mogen leven. Hem gaan liefhebben. En dat we zo zijn geur mogen verspreiden. Hem ter ere leven. Gemeente, zullen we dat zoeken? Zullen we dan eruit zien? Als kerkraad, het gebed voor de gemeente. Het gebed voor jezelf. Gebed voor je kinderen. Heer, wilt u het doen? En blijven hopen. Blijven verwachten. Ook als je oud bent en er gebeurt maar niet. De Heer kan na je sterven het gebed alsnog verhoren, nietwaar? Uitzien. Of zijn we net als dat meisje dat uit school komt, om haar moeder roept. En als moeder niet antwoordt omdat ze boven aan stofzuigen is. Denkt van, ach ja, laat ook maar. Ik pak zelf wel wat cola. En ik ga weer weg. Mijn kranten doen. Dat meisje had moeder niet echt nodig. En zo bidden wij vaak. We bidden. Maar zien we nou ook uit naar de verhoring? Zien we nou uit naar dat open oog en dat open oor en dat open hart en die gevende hand van de Heer? Hij houdt getrouw zijn woord. Bid en u zal gegeven worden. Gelooft u dat, gemeente? Die komt er niet beschaamd mee uit. Oh ja, de Heere die laat ook wel eens wachten. Of wel eens. Wie kan er nou nog wachten? Wie kan er nou nog wachten? Als je wat wil hebben, nou dan pak je je telefoon. En dan zoek je op bol.com. En dan, dat is de goedkoopste, dat is... Nou, dat is wel aardig en een paar klikken en de volgende dag wordt het bezorgd. En als je jarig bent en er wordt gevraagd, nou, wat zou je willen hebben? Ja, we hebben alles al. Als je wat wil hebben, je kunt het meteen krijgen. Maar ik bedoel dit, hè, kunnen we nou nog wachten? Kunnen we nou nog wachten? Kunnen we nog wachten in het natuurlijk leven en... in het geestelijk leven, op de Heere, uitzien. William Carey was een zendeling in India. Hij zag pas na 7 jaar werken, 7 jaar preken, 7 jaar bidden, zijn eerste bekeerling. En dat was niet zoals hier, dat hij een gewone gemeente had voor zich en zijn natje en zijn droogje. En het was allemaal prima geregeld en het ging allemaal door, het kerkelijk leven. Nee, dat was heel wat anders. Dat was echt ploegen op de rotsen. In India. Na 7 jaar. Maar hij ging door. Eerste jaar, tweede jaar, derde jaar. Biddend, verwachtend, werkend, pleitend. Wachten. George Muller. Een man van gelovig gebed. Een boekje geschreven. Het heet ook zo, De Man van Geloof en Gebed. Hij heeft veel gedaan voor weeskinderen. Hij schrijft in het boekje dat hij bemoedigd werd door de Heere, omdat hij in staat gesteld werd om te volharden in het gebed voor een specifieke zegen. Een geestelijke zegen. En ik kreeg het maar niet. Maar hij werd bemoedigd doordat God hem in staat stelde om te blijven bidden. 29 jaar. 29 jaar bad hij erom. Thuis, op reis, in mijn vaderland, zo schrijft hij. In het buitenland, in tijden van ziekte en gezondheid. Hoe druk ik het ook had. Maar het lukte me om dag en nacht deze zaak met Gods hulp voor hem neer te leggen. En nog steeds mis ik de volle verhoring van het gebed. Maar ik kijk er naar uit. Ik verwacht het. Vol vertrouwen. Hij zegt alleen het feit al dat de Heere mij het mogelijk maakte om dag en nacht, 29 jaar, vol geduld op die zegen te wachten. Dat bemoedigt me om nog langer te wachten. Zeker ben ik dat God me zal verhoren. Zo zeker dat ik hem van tevoren al kan prijzen voor de verhoring die hij gaat geven. Dat is nou geloof. Geloof in het woord. In de gewisse beloften van God. God maakt zijn woord waar. Al wat u ontbreekt, hij schenkt het. Zo wijd smeken, mild en overvloedig. Bid en u zal gegeven worden. Dat is een belofte, gemeente, die nodigt u uit. Om veel van de Heere te verwachten. Voor ons hart en leven. Voor je gezin. Voor je familie. Voor de gemeente. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. En laat die geest, Heer, mijn en ons gebed nou maar bepalen. Totdat hij zijn rijk volmaken zal. En voor wie bidden geleerd heeft. Die laat veel van zijn eigen wensen schieten, zeiden we. Daarvoor diegene blijven de beloften over. Maar voor wie bidden geleerd heeft, wordt ook dit het allergrootste verlangen. Dat zijn koninkrijk komt. En dat zijn naam de eer ontvangen zal. Die hij waard is. Amen. Zullen we samen bidden en danken. Heere, daar werkt u op aan. En mag ons gebed daarnaar gericht worden. Wilt u ons dat allen leren, Heere. Dat het rijk van u zal komen. En dat straks de aarde vol zal zijn van de kennis van de Heere, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. We moeten u belijden, Heere, dat ons bidden zo vaak en zoveel gericht is op onszelf. En toch zegt u nochtans, stort voor mij uit uw ganse hart. Zelfs dat hoeft ons niet te hinderen, dat God ons in genade zou aannemen, u Heere. We danken u voor dat wonder, dat uw gebeden volmaakt waren. En dat u met uw volmaakte gebeden ook onze onvolmaakte gebeden wil bedekken. Heere, geef ons dat we met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon van de genade. Om daar genade te ontvangen, barmhartigheid, maar ook hulp, kracht. Zegen zo de gemeente, Heere. Wees met ons als we deze week weer zijn ingegaan. Wat een voorrecht dat we dat mogen beginnen. Met u, met uw woord. Met de rust die er in u gevonden wordt. Dat we van daaruit ons werk mogen doen, ons ambt en plicht. Op school of thuis of op ons werk of waar dan ook. Mogen we dat alles getrouw verrichten, Heere, tot uw eer. Wilt u bij ons zijn als we opzien tegen morgen, tegen overmorgen. Als we misschien opzien tegen elke dag. Heere, wilt u ons leiden en helpen. Door uw geest en woord ook onze verlangens en onze gevoelens, ons verstand, onze levensrichting heiligen en bepalen. Heere, neem ons allen onder uw hoede. Vergeef alles wat niet was naar uw heilige wil, onze zonde. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 139, vers 14. Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heere. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere door zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.